Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Ook vandaag zullen wij een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan onder meer kijken naar een boodschap die Paus Franciscus heeft gestuurd, gericht aan de heer Sergio Mattarella, daar deze opnieuw werd verkozen tot president van de Italiaanse Republiek. Ook nemen wij de tijd om stil te staan bij de boodschap van Paus Franciscus voor de 56e Wereldcommunicatiedag, die in veel landen zal worden gevierd op 29 mei van dit jaar, met als thema luisteren met het oor van het hart. Toch wel een belangrijke boodschap, Wereldcommunicatiedag, zeker voor de media, waar Radio Maria natuurlijk ook onder valt, maar ook voor alle mensen die op een of andere manier bezig zijn met social media of sociale media. We leven nu eenmaal in een tijdperk waar het mogelijk is om op vele manieren informatie te vergaren. Niet alleen via de traditionele kanalen, zoals dat vroeger het geval was. Je had het nieuws, je had de krant en misschien nog de roddelblaadjes, maar dat was het dan ook om aan informatie te geraken. En natuurlijk de radio met een nieuwsdienst die eraan verbonden was. Vandaag de dag is dat niet langer het geval door YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en nog vele andere kanalen. Is het dus echt mogelijk om een eigen programma te maken, een eigen zendtijd te creëren voor jezelf. En dat is een grote verandering in de manier waarop dat wij communiceren. Dat is ook de reden waarom dat fake news, dat is de term die gegeven wordt aan berichtgeving die er zeer authentiek uitziet, maar eigenlijk valse informatie verspreidt. Een gevaar van deze tijd, waar Paus Franciscus ook voor waarschuwt. We gaan dus kunnen luisteren naar een vertaling van deze boodschap van Paus Franciscus. Verder gaan we ook luisteren naar een vertaling van de boodschap die de prefect ad interim van het dicasterie voor de integrale menselijke ontwikkeling heeft gegeven. Dat is Monseigneur Michael Czerny. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audienties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken wij naar vrijdag 28 januari. Toen ontving de paus kardinaal Gualtiero Bassetti. Hij is de aartsbisschop van Perugia, Città delle Pieve in Italië, en ook voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. De paus ontving ook de deelnemers aan de ontmoeting die georganiseerd werd door het internationale consortium van katholieke artsen met het thema Catholic Fact Checking. En ontving de bisschoppen van Spanje tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek. U weet dat is de naam die gegeven wordt aan de uitnodiging die Rome doet aan een bepaalde bisschoppenconferentie om naar Rome toe te komen om gesprekken te hebben met de Heilige Vader, maar ook met de prefecten van de congregaties, om op die manier de communicatie tussen de bisschoppen van de lokale kerk, om dat in gang te houden met Rome en zo een beetje op de hoogte te blijven natuurlijk van de lokale situatie. Bovendien is het ook de gelegenheid waar de Heilige Vader de mogelijkheid heeft om bisschoppen op een of andere manier bij te sturen of bepaalde opmerkingen, bemerkingen te geven, gebaseerd natuurlijk op het verslag dat de bisschoppen uitbrengen. Voor ons land is dat trouwens, was het eigenlijk de bedoeling dat in de maand februari zou plaatsvinden, maar dat is omwille van de coronamaatregelen uitgesteld. Zaterdag 29 januari was er de vaste afspraak met kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Er kwam ook een delegatie langs van Somas Community Care. De paus ontving monsignor Francesco Savino, de bisschop van Cassano al Jonio in Italië. Eveneens kardinaal Miguel Ángel Ayuso Gixo, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog. En kardinaal Silvano Maria Tomasi, samen met pater Gianfranco Ghirlanda. Op maandag 31 januari heeft de paus kardinaal Michael Czerny ontvangen. Hij is prefect ad interim van het dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling. En dat nadat kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson, de voormalige prefect op 1 januari van dit jaar, op emeritaat ging. De paus ontving maandag ook aartsbisschop Dagoberto Campos Salas, de apostolische nuncius in Liberia, Gambia en Sierra Leone. Dr. Fabio Gasperini, secretaris van de administratie voor het patrimonium van de apostolische stoel. En hij ontving ook monsignor Michel Aoun, bisschop van Djebel voor de Maronieten in Libanon, samen met zijn gevolg, en monsignor Rolandas Macricas. En vanuit het Quirinaal Paleis, dat is een paleis dat eigenlijk in de geschiedenis altijd heeft toebehoord aan de pausen, vandaag de dag niet zo heel vaak meer gebruikt wordt, maar vanuit die plaats werd dan een officieel bericht gestuurd, omwille van het feit dat Sint-Jan van Lateranen, de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, daar gevestigd is. En dat is, je zou kunnen zeggen, de kathedrale kerk voor de Heilige Vader, voor de bisschop van Rome. En dat is dus niet de Sint-Pietersbasiliek, zoals de meeste mensen zouden denken, omdat het meest bekende is. Maar dus vanuit die plaats, omdat het ook zo'n officieel karakter heeft, stuurt de paus dan een bericht, deze keer gericht aan de heer Sergio Mattarella, president van de Italiaanse Republiek. En die boodschap die luidde als volgt. Ik wil u van harte feliciteren met uw herverkiezing tot het hoogste ambt van de Italiaanse Republiek en u mijn beste wensen overbrengen voor de vervulling van uw hoge taak, die u hebt aanvaard met een geest van edelmoedige beschikbaarheid. In deze tijden van pandemie, waarin vele ontberingen en onzekerheden zich hebben verspreid, vooral op de werkplek, en waarin naast armoede de angst is toegenomen, hetgeen leidt tot terugtrekking in zichzelf, is uw dienstwerk des te noodzakelijker om de eenheid te consolideren en sereniteit over te brengen aan het land. Ik verzeker u van mijn gebeden dat u het dierbare Italiaanse volk mag blijven steunen bij de opbouw van een steeds broederlijker samenleven en hen mag aanmoedigen de toekomst hoopvol tegemoet te zien. Mogen de patroonheilige van Italië u begeleiden en voor u ten beste spreken. Paus Franciscus. En zo is dus Sergio Mattarella voor een tweede maal trouwens gekozen tot president van de Italiaanse Republiek. En zoals u weet, als u even op de kaart gaat kijken, dan heeft Paus Franciscus er alle voordeel bij om goede relaties te onderhouden met de Italiaanse regering. Dit omwille van het feit dat zijn staat, Vaticaanstad, omringd is door Italië. En natuurlijk voor de meeste zaken er ook heel veel samenwerkingsverbanden bestaan tussen de Italiaanse regering en de regering, zeg maar, van Vaticaanstad, dat Paus Franciscus als staatshoofd kent. Zoals we daarnet hebben vermeld, heeft de Heilige Vader een boodschap geschreven en dat ter gelegenheid van de 56e Wereldcommunicatiedag. De titel van deze boodschap luidt: Luisteren met het oor van het hart. Dierbare broeders en zusters, vorig jaar hebben wij nagedacht over de noodzaak te gaan en te zien, om de werkelijkheid te ontdekken en te kunnen vertellen vanuit de ervaring van gebeurtenissen en ontmoetingen met mensen. In het verlengde hiervan zou ik nu de aandacht willen vestigen op een ander werkwoord, luisteren, dat van doorslaggevend belang is in de grammatica van de communicatie en een voorwaarde is voor een echte dialoog. In feite verliezen wij het vermogen om te luisteren naar degenen die voor ons staan, zowel in het normale verloop van alledaagse betrekkingen, als in debatten over de belangrijkste vraagstukken van het burgerlijke leven. Tegelijkertijd maakt het luisteren een belangrijke nieuwe ontwikkeling door op het gebied van communicatie en informatie, via het diverse aanbod van podcasts, audiochats, waarmee wordt bevestigd dat luisteren essentieel blijft voor de menselijke communicatie. Een vooraanstaand arts, gewend om de wonden van de ziel te behandelen, werd gevraagd wat de grootste behoefte van de mens is. En hij antwoordde: het grenzeloze verlangen om gehoord te worden. Een verlangen dat vaak verborgen blijft, maar dat iedereen uitdaagt die geroepen is om opvoeder, leider te zijn, of die hoe dan ook de rol van communicator vervult, ouders, onderwijzers, pastorale werkers, voorlichters, zij die een sociale of politieke dienst vervullen. Uit de bladzijde van de Bijbel leren wij dat luisteren niet alleen akoestische waarneming betekent, maar wezenlijk verbonden is met de dialoogrelatie tussen God en de mensheid. Shema Israël, hoor Israël. De aanhef van het eerste gebod van de Torah wordt in de Bijbel voortdurend herhaald. Zozeer zelfs dat de heilige Paulus zal bevestigen dat geloof voortkomt uit luisteren. Het initiatief ligt in feite bij God, die tot ons spreekt, op wie wij reageren door naar hem te luisteren. En zelfs dit luisteren komt tenslotte voort uit zijn genade, zoals dat gebeurt met het pasgeboren kind, dat reageert op de blik en de stem van zijn moeder en vader. Van de vijf zintuigen schijnt het gehoor de voorkeur van God te genieten. Misschien omdat het minder opdringerig en discreter is dan het gezichtsvermogen en de mens daardoor vrijer laat. Luisteren komt overeen met de nederige stijl van God. Het is deze handeling die God in staat stelt zich te openbaren als degene die door te spreken de mens schept naar zijn evenbeeld en door te luisteren hem erkent als zijn gesprekspartner. God heeft de mens lief. Daarom richt hij het woord tot hem. Daarom strekt hij als het ware zijn oor uit om naar hem te luisteren. De mens daarentegen heeft de neiging om de relatie te ontvluchten, zich af te wenden, zijn oren te sluiten, om niet te moeten luisteren. De weigering om te luisteren mondt dikwijls uit in agressie jegens de ander, zoals gebeurde met de toehoorders van de diaken Stefanus, die, hun oren gesloten, zich allen tegelijk tegen hem keerden. Enerzijds is er dus God die zich altijd openbaart door zich vrijelijk mee te delen. En anderzijds is er de mens, die gevraagd wordt zich af te stemmen en te luisteren. De Heer roept de mens uitdrukkelijk op tot een verbond van liefde, zodat hij ten volle kan worden wat hij is. Het beeld en de gelijkenis van God, in zijn vermogen om te luisteren, anderen te verwelkomen, ruimte te geven. Luisteren is immers een dimensie van liefde. Daarom roept Jezus zijn discipelen op om de kwaliteit van hun luisteren te verifiëren. Let er dus op hoe u luistert. Dit is wat hij hen aanspoort te doen nadat hij de parabel van de zaaier heeft verteld, waarbij hij suggereert dat het niet voldoende is om te luisteren. Men moet het op een goede manier doen. Alleen wie het woord ontvangt met een goed en schoon hart en het getrouw bewaart, draagt vruchten van leven en zaligheid. Alleen door aandacht te schenken aan diegene naar wie we luisteren, waarnaar we luisteren en hoe we luisteren, kunnen we dus groeien in de kunst van het communiceren, waarvan het centrum niet een theorie of een techniek is, maar het vermogen van het hart dat nabijheid mogelijk maakt. We hebben allemaal oren, maar dikwijls kunnen zelfs zij die perfect horen, de ander niet horen. Er is in feite een innerlijke doofheid, erger dan de fysieke. Luisteren heeft namelijk niet alleen betrekking op het gehoor, maar op de ganse persoon. De ware plaats van luisteren is het hart. Koning Salomo, hoewel zeer jong, bleek wijs te zijn omdat hij de Heer vroeg hem een hart te geven dat luistert. En de heilige Augustinus nodigde ons uit om te luisteren met het hart, corde audire, om de woorden niet uiterlijk in onze oren te ontvangen, maar geestelijk in ons hart. Heb niet uw hart in uw oren, maar uw oren in uw hart. En de heilige Franciscus van Assisi spoorde zijn broeders aan om het oor van het hart te neigen. En daarom is het eerste wat herontdekt moet worden, luisteren met de oren van het hart. Luisteren met het hart. Daarom is het eerste luisteren dat moet worden herontdekt bij het zoeken naar ware communicatie, het luisteren naar zichzelf, naar iemands ware behoeften, die welke in de diepste kern van iedere persoon zijn gegrift. En we kunnen alleen beginnen door te luisteren naar wat ons uniek maakt in de schepping, het verlangen om in relatie te staan met anderen en met de ander, met grote A. We zijn niet gemaakt om als aparte deeltjes te leven, maar samen. Er Er is een gebruik van het gehoor dat niet echt luisteren is, maar het tegendeel ervan. Afluisteren. Een altijd aanwezige verleiding, die in het tijdperk van het sociale web nog acuter lijkt te zijn geworden. Afluisteren en bespioneren. Het uitbuiten van anderen in ons eigen voordeel. Integendeel, wat communicatie goed en volledig menselijk maakt, is juist luisteren naar de persoon die voor ons staat, van aangezicht tot aangezicht. Luisteren naar de andere persoon tot wie wij ons met loyale, vertrouwende en eerlijke openheid wenden. Het gebrek aan luisterbereidheid, dat we in het dagelijkse leven zo vaak ervaren, is helaas ook duidelijk in het openbare leven, waar wij, in plaats van naar elkaar te luisteren, vaak over elkaar heen praten. Het is een symptoom van het feit dat wij, in plaats van te zoeken naar de waarheid en het goede, streven naar consensus. In plaats van te luisteren, besteden wij aandacht aan het publiek. Goede communicatie daarentegen tracht geen indruk te maken met een clue, met het doel de gesprekspartner belachelijk te maken, maar besteedt aandacht aan de beweegredenen van de ander en tracht ook de complexiteit van de werkelijkheid te vatten. Het is triest wanneer zelfs in de kerk ideologische afstemmingen worden gevormd, het luisteren verdwijnt en plaats maakt voor steriele oppositie. In feite communiceren we in veel dialogen helemaal niet. We wachten gewoon tot de ander klaar is met spreken om ons eigen standpunt op te dringen. In deze situaties, zoals de filosoof Abraham Kaplan opmerkt, is de dialoog een duoloog, een monoloog met twee stemmen. In echte communicatie daarentegen zijn de ik en de jij beiden naar buiten gericht, naar elkaar gericht. Luisteren is dus het eerste onmisbare ingrediënt van dialoog en goede communicatie. Je kunt niet communiceren als je niet eerst hebt geluisterd. En er is geen goede journalistiek zonder het vermogen om te luisteren. Om degelijke, evenwichtige en volledige informatie te kunnen verstrekken, moet men lange tijd hebben geluisterd. Om een gebeurtenis te vertellen of een werkelijkheid te beschrijven in een reportage, is het van essentieel belang te weten hoe men moet luisteren, bereid moet zijn van gedachten te veranderen om zijn aanvankelijke veronderstellingen te wijzigen. Enkel wanneer men de monoloog verlaat, kan men de eensgezindheid van stemmen bereiken die de waarborg is van ware communicatie. Luisteren naar verschillende bronnen, niet stoppen bij de eerste herberg, zoals de deskundigen op dit gebied ons leren, garandeert de betrouwbaarheid en de ernst van de informatie die we doorgeven. Luisteren naar verschillende stemmen, luisteren naar elkaar, zelfs in de kerk, onder broeders en zusters, stelt ons in staat de kunst van het onderscheidingsvermogen te beoefenen, die altijd blijkt uit het vermogen om ons te oriënteren in een symfonie van stemmen. Maar waarom de vermoeidheid van het luisteren onder ogen zien? Een groot diplomaat van de heilige stoel, kardinaal Agostino Casaroli, sprak van het martelaarschap van het geduld dat nodig is om te luisteren en gehoord te worden in onderhandelingen met de moeilijkste gesprekspartners. Om het grootst mogelijke goed te verkrijgen in omstandigheden van beperkte vrijheid. Maar zelfs in minder moeilijke situaties vereist luisteren altijd de deugd van het geduld, samen met het vermogen om zich te laten verrassen door de waarheid, al is het maar een fragmentje van de waarheid, in de persoon naar wie wij luisteren. Alleen verwondering maakt kennis mogelijk. Ik denk aan de oneindige nieuwsgierigheid van het kind dat met wijd open ogen naar de wereld om zich heen kijkt. Luisteren met deze instelling, de verwondering van het kind in het bewustzijn van een volwassene is altijd verrijkend, omdat er altijd iets is, hoe klein ook, dat ik van de ander kan leren en in mijn eigen leven kan toepassen. Het vermogen om naar de samenleving te luisteren is waardevoller dan ooit in deze door de langdurige pandemie gekwetste tijd. Het wantrouwen dat in het verleden ten aanzien van officiële informatie is opgebouwd, heeft ook een infodemie veroorzaakt, waarbinnen de wereld van de informatie steeds meer moeite heeft om geloofwaardig en transparant te zijn. Wij moeten een luisterend oor bieden en vooral luisteren naar de sociale onrust die wordt versterkt door de vertraging of stopzetting van vele economische activiteiten. De realiteit van gedwongen migratie is ook een complex probleem en niemand heeft een kant-en-klaar recept om het op te lossen. Ik herhaal dat wij, om de vooroordelen over migranten te overwinnen, de hardheid van ons hart los te maken, moeten proberen naar hun verhalen te luisteren. Geef elk van hen een naam en een verhaal. En veel goede journalisten doen dit al, vele anderen zouden het ook willen doen, als ze het maar konden. Wel, laten we hen aanmoedigen. Laten we naar deze verhalen luisteren. Iedereen zal dan vrij zijn om het migratiebeleid te steunen dat hij het meest geschikt acht voor zijn land. Maar wij zullen in elk geval geen aantallen, geen gevaarlijke indringers voor onze ogen hebben, maar gezichten en verhalen van concrete mensen, blikken, verwachtingen, lijden van mannen en vrouwen om naar te luisteren. Ook in de kerk is er een grote behoefte om te luisteren en om naar elkaar te luisteren. Het is het kostbaarste en vruchtbaarste geschenk dat we elkaar kunnen geven. Wij christenen vergeten dat de dienst van het luisteren ons is toevertrouwd door hem die de hoorder bij uitstek is, aan wiens werk wij geroepen zijn deel te nemen. Zo herinnert de protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer ons eraan dat de eerste dienst die wij in gemeenschap aan anderen verschuldigd zijn, erin bestaat om naar hen te luisteren. Wie niet weet hoe hij naar zijn broeder of zuster moet luisteren, zal weldra ook niet meer in staat zijn naar God te luisteren. In het pastorale optreden is de zielzorg aan de gelovigen het belangrijkste. In de pastorale actie is het belangrijkste werk het apostolaat van het oor. Luisteren voor het spreken, zoals de apostel Jacobus vermaant. Laat een ieder bereid zijn te luisteren en traag te spreken. Vrijelijk een deel van je tijd geven om naar mensen te luisteren is de eerste daad van naastenliefde. We zijn net een synodaal proces gestart. Laten we bidden dat het een grote gelegenheid zal zijn om naar elkaar te luisteren. Communio is namelijk niet het resultaat van strategieën en programma's, maar wordt opgebouwd in het wederzijds luisteren van broeders en zusters. Zoals in een koor vereist eenheid geen eenvormigheid, monotonie, maar de pluraliteit en verscheidenheid van stemmen, polyfonie. Tegelijkertijd zingt elke stem in het koor luisterend naar de andere stemmen en in relatie tot de harmonie van het geheel. Deze harmonie is bedacht door de componist, maar de verwezenlijking ervan hangt af van de symfonie van elke stem. In de wetenschap dat wij deel hebben aan een gemeenschap die ons voorafgaat en die ons omvat, kunnen wij een symfonische kerk herontdekken, waarin ieder met zijn eigen stem kan zingen en die van de anderen als gave kan aanvaarden, om de harmonie van het geheel dat de Heilige Geest componeert tot uitdrukking te brengen. Aldus Paus Franciscus. Ja, opnieuw een hele sterke boodschap voor deze Werelddag van de Communicatie. Wereldcommunicatiedag dat op 29 mei liever van dit jaar opnieuw zal gevierd worden. Luisteren met het oor van het hart. Iemand die dat bij uitstek heeft gedaan is de Heilige Maagd Maria. Laten we dan ook samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. En daarna kom ik graag bij u terug en gaan we verder met Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Na de boodschap die we konden horen van Paus Franciscus over communicatie, gaan we nu kijken naar de boodschap die de waarnemend prefect, zeg maar, van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, dat is kardinaal Michael Czerny, heeft gegeven ter gelegenheid van de 69ste Werelddag voor Mensen met Lepra, die op zondag 30 januari werd gevierd. Aan de voorzitters van de bisschoppelijke conferenties, aan de bisschoppen verantwoordelijk voor het gezondheidspastoraat, aan de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, aan maatschappelijke werkers, gezondheidswerkers en pastoraal werkers, aan vrijwilligers en alle mensen van goede wil. Lepra, de ziekte van Hansen, is een verwoestende, hoewel geneesbare, verwaarloosde tropische ziekte die al enkele decennia een neerwaartse trend vertoont. Sinds in de jaren 80 een multimedicamenteuze therapie werd ingevoerd, zijn de lichamelijke symptomen van deze ziekte beheersbaar geworden en is er hoop dat lepra uiteindelijk helemaal zal verdwijnen. Niettemin blijft de wereldwijde incidentie hoog en patiënten hebben vaak complicaties op lange termijn die met de ziekte gepaard gaan. Het afgelopen jaar werden ongeveer 127.000 nieuwe gevallen gemeld. Een aanzienlijk lager aantal dan het jaar daarvoor, hoewel de daling waarschijnlijk te wijten is aan minder opsporing en melding tijdens de pandemie. Naast de ontmoedigende fysieke uitdagingen die met lepra gepaard gaan, blijft de ontmoedigende realiteit van het stigma een formidabel obstakel voor totale gezondheid en genezing. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat naar schatting 3 tot 4 miljoen mensen leven met de zichtbare gebreken of misvormingen te gevolge van lepra. Omdat zowel het etiket van lepra als de handicap die het veroorzaakt in veel gemeenschappen tot sociale uitsluiting leiden, is het aantal mensen dat lepra-gerelateerde stigmatisering ervaart waarschijnlijk nog groter. Het thema voor Wereld Lepra-dag dit jaar is verenigd in waardigheid. En het stelt vol vertrouwen dat iedereen die lepra heeft, recht heeft op een menswaardig leven zonder ziektegerelateerde stigmatisering en discriminatie. Op veel plaatsen in de wereld waar lepra voorkomt, blijven getroffen personen als verschoppelingen leven, wat leidt tot talloze geestelijke gezondheidsproblemen en het bestendigen van een cyclus van slechte gezondheid. Mensen met lepra dragen vaak een dubbele last. Niet alleen moeten ze omgaan met de fysieke realiteit van de ziekte, maar veel mensen met lepra ervaren angst, depressie, psychologische problemen, isolement en zelfmoordgedachten. Een integrale visie op gezondheid ziet zowel de lichamelijke als de geestelijke dimensie en omvat zowel iemands psychologische gezondheid als het fysieke lichaam. Stigmatisering en discriminatie treffen de hele persoon en zij vereisen de volledige reactie van individuen van een geïntegreerde, mededogende gemeenschap. In zijn encycliek Fratelli Tutti verwijst Paus Franciscus naar de gelijkenis van Jezus over de barmhartige Samaritaan, waarin het slachtoffer van een overval gewond en kwetsbaar aan de kant van de weg ligt. Hij wordt verschillende keren gepasseerd, zonder hulp of bijstand te krijgen. Paus Franciscus schrijft: "We mogen niet onverschillig staan tegenover lijden. We mogen niet toestaan dat iemand als een verschoppeling door het leven gaat. In plaats daarvan moeten we ons verontwaardigd weten, uitgedaagd om uit onze comfortabele isolement te komen en veranderd te worden door ons contact met menselijk lijden. Dit is de betekenis van waardigheid. In waardigheid verenigd zijn betekent getransformeerd worden, de dingen anders zien en ernaar handelen." In onze zorg voor mensen met lepra mogen we ons nooit laten verdelen door stigmatisering en discriminatie. Het is onze gemeenschappelijke menselijke waardigheid die ons als één samenbindt. Jezus Christus leert ons deze belangrijke realiteit door zijn woorden en nog meer door zijn voorbeeld. Gedurende zijn hele leven, geeft Paus Franciscus aan, heeft hij veel zieken ontmoet. Hij heeft hun lijden op zich genomen. Hij heeft de muren van stigma en van marginalisatie afgebroken die zoveel van hen beletten zich gerespecteerd en geliefd te weten. Voor Jezus is ziekte nooit een belemmering om mensen te ontmoeten, maar eerder het tegendeel. Hij leerde ons dat de menselijke persoon altijd kostbaar is, altijd begiftigd met een waardigheid die niets en niemand kan uitwissen, zelfs ziekte niet. Deskundigen zijn het erover eens dat waarschijnlijk een van de meest effectieve methoden om stigmatisering te verminderen een vroegtijdige diagnose en een passende behandeling is. De COVID-19-pandemie heeft dit op veel plaatsen in de wereld erg moeilijk gemaakt, omdat het de gezondheidszorg in het algemeen heeft bemoeilijkt. Maar geen enkele pandemie kan de waardigheid van de menselijke persoon veranderen, nog zijn of haar onschendbare waarde en waarde in de samenleving. Want wanneer de waardigheid van de menselijke persoon wordt geëerbiedigd en zijn of haar rechten worden erkend en gewaarborgd, gedijen creativiteit en onderlinge afhankelijkheid. En komt de creativiteit van de menselijke persoonlijkheid vrij in daden die het algemeen welzijn bevorderen. Dit zal het eindresultaat zijn van onze eenheid in waardigheid, de vruchtbaarheid van creativiteit die gemeenschappen en individuen in staat stelt de waarde van ieder mens te erkennen, vooral van hen die lijden aan ziekte en handicap. Een succesvolle aanpak van lepra ligt binnen ons bereik, aangezien de geneeskunde en de technologie hulp en genezing hebben geboden die nooit eerder beschikbaar waren. Vroege opsporing en multimedicamenteuze therapie blijven duizenden mensen hoop en genezing brengen. Wat ons nu nog rest, is eensgezindheid en in waardigheid voortwaarts te gaan, in de hoop dat ook stigmatisering en discriminatie spoedig zullen afnemen. Mogen onze lieve vrouw, hulp der zieken, voor ons blijven bidden, opdat wij in alle mensen de unieke waardigheid en waarde mogen erkennen die God aan de menselijke familie heeft toevertrouwd. Aldus kardinaal Czerny. Mooie boodschap ook, ter gelegenheid dus van de 69ste Werelddag voor mensen die lijden aan lepra, dat we op zondag 30 januari hebben gevierd. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog een benoeming die gebeurd is in een van de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monseigneur Arnaldo Catalan benoemd tot apostolische nuncius in Rwanda en zal hem ook tot aartsbisschop wijden. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren, jawel, zoals Paus Franciscus het al benadrukte, en hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.